Goedenavond allemaal. Wauw. Een heerlijke gebeden vanavond. Ik kniel neer. Bekeer mij. Herstel mijn land. Vul mij opnieuw met uw geest. En als dat vanavond echt je gebed is geweest, jouw vraag aan God, want zo zingen we, dat is onze vraag aan God, of onze lofprijzing, die offeren wij aan hem, die geven we aan hem. En als vanavond echt jouw gebed is geweest, Heer, vul mij met uw Heilige Geest, dan moeten we denk ik één ding heel goed beseffen. Hij is de Heilige Geest. En ik denk dat dat alles te maken heeft met de boodschap van vanavond. Als we vervuld willen zijn met de Heilige Geest, is dat ons leven overeenkomt met de Heilige God. Dat ons leven overeenkomt met wat God in zijn woord tegen ons vertelt. Tegen ons zegt. En het thema vanavond, want we hebben vanavond de kinderen in ons midden, door de vakantie, kinderen. We gaan nadenken over hoe dom kan je zijn? Nou ja, jullie zijn natuurlijk jong, jullie zijn natuurlijk helemaal niet dom. Toch, kinderen? Daarom zet ik er ook wat tegenover. Hoe wijs kan je zijn? Nou, jullie willen natuurlijk allemaal niet dom zijn. En de ouderen die houden natuurlijk mooi hun neus verborgen achter de mondkapje. Die denken, ik ben ook niet dom. Ik wil graag wijs zijn. Of niet? Kinderen, zouden jullie graag wijs willen zijn? Ja, ik zie allemaal knikkende gezichten. Jullie willen wijs zijn. Weet je wat Salomo, de meest wijze mens ooit op aarde, gezegd heeft? Het begin van wijsheid, opletten jongens, het begin van wijsheid, dat is de Heer te vrezen. Dat betekent niet dat je heel bang voor God moet zijn en dat je maar wel een bepaalde angst voor hem moet hebben in de zin van oké, God is heilig en ik wil daarom ook heilig zijn. Dat je ontzag hebt voor hem die boven alles staat. Hem die de aarde en de hemel heeft gemaakt. En wij noemen hem God. De Heer. Die over alles staat. Nou, we gaan vanavond kijken. U kunt het vast opzoeken. 2 Kronieken 19. Nee, 18, sorry. 2 Kronieken 18. Van iemand die God vreest, die ergens ontzag heeft voor God, ontzag heeft voor zijn woord en toch een domme keuze maakt. Kan je dat voorstellen, kinderen? Ja? Dat je God vreest, dat je voor zijn woord beeft en toch een domme keuze maakt. Nou, vanavond gaan we zo'n geschiedenis bekijken. En als we in 2 Kronieken 18 zijn aangekomen, dan zitten we midden in de geschiedenis van de koningen van Israël. En de kinderen, even een vraag aan jullie. De koningen van Israël, wie was de eerste koning van Israël? Ik zie één vinger. Joël, wie was de eerste koning? Hoe? Johannes, nee. Ismaël? Koning Saul. En na koning Saul kwam koning David. De man naar Gods hart. En na David, die kreeg uiteindelijk een groot gebied. Heel Israël was hij koning van. En na hem, want David was eigenlijk een man van oorlog, kwam er een nieuwe koning, Salomo. Dat was de koning van de vrede. Koning Salomo, ik heb zijn naam net al genoemd. En koning Salomo, kinderen, die ging iets heel doms doen. Want hij nam vrouwen en nog meer vrouwen en nog meer vrouwen en uiteindelijk ging die achter de goden van al zijn vrouwen aan. En voor straf kwam er een profeet naar koning Salomo toe. En die scheurde zijn mantel in 12 stukken en hij zei tegen koning Salomo, zo zal uw koninkrijk in stukken gescheurd gaan worden. En er gingen de 10 naar het noordelijke gedeelte van Israël, het 10 stammenrijk, en 2 naar het 2 stammenrijk. Dat noemen wij het koninkrijk van Juda. Dat weten jullie wel, hè, kinderen? 2 koninkrijken, omdat Salomo gezondigd had. Nou, dan is een 2 stammenrijk, daar is, ligt in het hart daarvan, daar ligt Jeruzalem. En in Jeruzalem staat de tempel. Nou, kan je voorstellen dat je in het 10 stammenrijk woont en je wil God aanbidden, dan moet je eigenlijk naar de vijand toe. Die tegelijkertijd je broeders zijn. Want het zijn allemaal Israëlieten. Nou, de eerste koning van het 10 stammenrijk, Jerobeam, die had daar iets op verzonnen. Dat hij dacht, ja, straks lopen ze allemaal naar mijn buren. Dat wilde hij niet. Wat deed Jerobeam, de eerste koning van het 10 stammenrijk? Hij maakte 2 grote tempels offerplaatsen in zijn koninkrijk. Zo dacht hij. Dan lopen mijn mensen, mijn volk, niet over naar het 2-stammenrijk. En wat gebeurde er? Hij ging niet de God van Israël, Yahweh, aanbidden. Maar hij ging de afgoden dienen. Ze gingen knielen voor goden die geen goden zijn. Voor beelden van steen of van goud of van zilver. En kan je het voorstellen, jongens, dat je zegt, oké, ik hak een boom om. Een stuk daarvan ga ik ombeitelen en dan maak ik een pop van. En die zet ik neer en ik kniel ervoor neer. En ik zeg, u bent mijn God. En dan ligt daar nog een stukje boom. Dat is nog over van wat je gemaakt hebt. Dat gooi je op het vuur en je zet je pannetje erop. En je warmt je eten en je zegt, u bent mijn God. En tegelijkertijd van het afval, dat verbrand je. En daar eet je van. Zo leefde het 10-stammenrijk. Nou, in het 2-stammenrijk ging het nog ietsje beter. Daar was wel wat afgoderij en wat afgodendienst. Maar over het algemeen waren daar telkens wel koningen die toch nog wel de Heer wilden dienen. Yahweh, de God van Israël. En nu zitten we bij 2 koningen. De ene is de meest goddeloze die je kan bedenken. Wie van de kinderen kent zijn naam? Koning. Agab, je hebt goed gelezen. Of niet, wist je het? De meest goddeloze koning. Hoe kwam die koning nou zo goddeloos? Hij trouwde met een vrouw uit een ander land. En zij was een vrouw waar elke man bang voor moet zijn. Weet je, niet alleen omdat ze een verschrikkelijke hoer was, om het even zo te zeggen. Ze had een geest van overspel. Dat niet alleen haar grootste probleem was, dat ze openlijk anti-God was. En dat is iets waar moeten we allemaal bang voor zijn. Als iemand openlijk tegen de God van Israël is. Tegen God. Iemand die met zijn mond zegt, God bestaat niet. En tegelijkertijd er alles aan doen om alles wat van God is weg te bannen en uit te bannen en kapot te maken. Dat deed Izebel. Weet je wat ze deed? Ze roeide alle profeten uit die van God waren. Die doodde ze. En ze zorgde ervoor dat alles in het land kon gebeuren wat maar niks met God te maken had. Dus eigenlijk kunnen we wel zeggen, in het koninkrijk van Agab vierde Satan hoogtij. Nou, tegelijkertijd is in het buurland koning Jozefat en hij dient de Heer. Luister, we gaan lezen, we gaan het hele hoofdstuk lezen. Het is een lang hoofdstuk. Lees maar mee, kinderen. 2 Kronieken 18. Jozefat had rijkdom en eer in overvloed. En hij ging huwelijksbanden aan met Agab. Na verloop van enkele jaren ging hij naar Agab toe in Samaria. Agab slachtte voor hem en voor heel het volk dat met Jozef had was meegegaan, een grote hoeveelheid schapen, runderen. En hij spoorde hem aan om oorlog te voeren, op te trekken, tegen de steden Ramoth en Gilead. Achab, de koning van Israël, zei tegen Jozefat, de koning van Juda, wilt u met mij meegaan naar Ramoth en Gilead? En hij zei tegen hem, ik ben net als uw volk en wij gaan met u mee in de strijd. Verder zei Jozefat tegen de koning van Israël, vraag toch vandaag naar het woord van de Heer. Toen riep de koning van Israël de profeten bij elkaar, 400 man, en zei tegen hem, wij zullen tegen Ramoth en Gilead ten strijde trekken. Of zullen ervan afzien. En zij zeiden, trek op, want God zal ons, zal hen in onze hand, de hand van onze koning geven. Maar Jozefat zei, is er niet nog één profeet van de Heere, zodat wij de Heere door hem kunnen raadplegen? Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, er is nog één man om door hem de Heere te raadplegen, maar ik haat hem, want hij profeteert niets goeds over mij, maar altijd onheil. Dat is Micha, de zoon van Jimla. Jozefat zei, zo moet de koning niet spreken. Toen riep de koning van Israël een knecht, een hoveling, en zei, haal snel Micha, de zoon van Jimla. Nu zaten de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, ieder op zijn troon, gekleed in statiegewaad. Zij zaten op de dorsvloer bij de ingang van de poort Samaria. En al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. En Zedekia, de zoon van Keana, had ijzeren horens voor zichzelf gemaakt. En hij zei, zo zegt de Heere, hiermee zult u tegen de Syriërs vechten en hen neerstoten totdat u hen vernietigd hebt. En alle profeten profeteerden hetzelfde. Trek op naar Ramoth en Gilead en u zult slagen, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. De bode nu, die Micha was gaan roepen, zei tegen Micha, zie, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als dat van hen zijn en spreek het goede. Maar Micha zei, zo waar als dat de Heere leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken. Toen hij bij de koning kwam, zei de koning tegen hem, Micha, zullen wij tegen Ramoth en Gilead ten strijde trekken of zullen wij ervan afzien? En hij zei tegen hen, trek op en u zult erin slagen, want zij zullen in uw hand gegeven worden. En de koning zei tegen hem, hoeveel keer moet ik u nog bezweren dat u tot mij niets anders zult spreken dan de waarheid alleen in de naam van de Heere? En hij zei, ik zag heel Israël, overal verspreid op de bergen, als schapen die geen herder hebben. En de Heere zei, deze hebben geen heer. Laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, heb ik u niet gezegd, hij zal over mij niks goeds profiteren, alleen maar onheil? Verder zei Micha, daarom, hoor het woord van de Heere. Ik zag de Heere op zijn troon zitten en heel het hemelse leger stond aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. En de Heere zei, wie zal Achab, de koning van Israël, misleiden, zodat hij zal optrekken en bij Ramoth en Gilead zal vallen in de strijd? Daarna zei de een dit en de ander zei dat. Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de Heere staan en hij zei, ik zal hem misleiden. En de Heere zei tegen hem, waarmee? En hij zei, ik zal erop uitgaan en tot een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En hij met een hoofdletter, dat is God, zei, u mag misleiden en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. Welnu, zie de Heere, heeft een leugengeest in de mond van al deze profeten van u gegeven en de Heere heeft onheil over u uitgesproken. Toen kwam Zedekia, de zoon van Keana, naar voren. Hij sloeg Micha op zijn kaak en hij zei, langs welke weg is de geest van de Heer van mij weggegaan om tot u te spreken? En Micha zei, zie, u zult het zien op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verstoppen, te verbergen. Daarop zei de koning van Israël, neem Micha met mee en breng hem naar Amon, de leider van de stad, en naar Joas, de zoon van de koning. En u moet zeggen, dit zegt de koning, zet deze man in de gevangenis. Laat hem brood van verdrukking eten en water van verdrukking drinken, totdat ik in vrede terugkom. Maar Micha zei, als u in vrede terugkeert, heeft de Heere niet door mij gesproken. En verder zei hij, luister volken, allemaal. Mooi, die laatste zin die sluit dus op ons aan vandaag. Luister volken, allemaal. Oké, we hadden dus te maken met twee koningen. Een goddeloze koning, Achab, en een godvrezende koning in het tweestammenrijk in Israël. En we zien iets heerlijks. We zien een godvrezende koning en de Heere die zegent hem. In vers 1, Jozefat had rijkdom en eer in overvloed. En als dit, om maar gelijk even naar jou en mijn leven te gaan, als dit jouw leven is, dan moet je oppassen. Dan moet je oppassen. Als je leven in eer en in financiën en in zegeningen geen gebrek kent, dan moet je oppassen. Net als koning Jozefat. Weet je, het is heerlijk als de Heer je zegent, en dat doet hij ook. En als je eer krijgt en macht krijgt, en als je als koning Jozefat alles maar hebt wat je wensen kan, dan kan het zomaar zijn dat je hart afglijdt, omdat je hart meer naar die zegeningen toe gaat, als naar degene die jou zegent. En wat gebeurt er? Jozefat die is zo rijk, hij denkt misschien bij zichzelf, weet je, ik ben de koning van Israël, van Juda, misschien als ik nou trouw of mijn zoon geef aan de dochter van mijn bovenland, van Israël, misschien dat mijn zoon dan wel een beetje in het koningshuis inburgert en niet alleen koning wordt van mijn land, van Juda, maar ook van het buurland, Israël. En misschien had hij daar nog wel de gedachte bij van, wauw, dat is Gods plan. Want God had 12 stammen en hij had 1 land voor ogen. En dat is nu aan 2. Maar als dat nou door mijn zoon en met een huwelijk weer goed gemaakt kan worden, dat zou toch fantastisch zijn. En zo nam hij huwelijksbanden aan met een goddeloos geslacht. En dat is gevaarlijk. Want God heeft heel duidelijk gezegd dat we ons niet moeten vermengen, het heilige met het onheilige. Ik wil daar een voorbeeld bij gebruiken. Jullie kennen misschien allemaal wel het verhaal van Bileam. Bileam, hij werd geroepen door koning Balak. En koning Balak die sidderde van bangheid voor het hele volk van Israël, want die stond daar voor zijn land en die stond op het punt zijn land binnen te trekken. En die dacht van, lieve help, dat volk Israël is zo machtig en zo sterk, daar ga ik het echt tegen verliezen. Hij dacht, weet je wat, ik ga dat volk vervloeken. Ik ga iemand inhuren die kan toveren, soort van, die kan waarzeggen en die, als hij echt dat volk gaat vervloeken, dan zal het volk vervloekt zijn. Nou, en hij stuurt allemaal mensen naar Bileam. En Bileam komt en hij zegt, ja, maar ik kan niet vervloeken wie de Heere zegent. Nou, en uiteindelijk zegt Bileam of Balak, doe het nou. En hij probeert het elke keer opnieuw. Maar elke keer opnieuw kan Bileam niets anders dan het volk van Israël zegenen. En Balak is woedend. Hij zegt, ik heb toch tegen je gezegd, ik kan je rijk maken en ik kan alles aan je geven. En nu kan ik dat niet doen. En dan komt Bileam met iets heel listigs. Een heel gemeen plan. Hij zegt, weet je wat je moet doen, koning Balak? Je moet een feest gaan organiseren vlak bij het volk van Israël. En daar moet je een beetje schaars geklede vrouwen bij gaan plaatsen. En je moet allemaal afgoden gaan maken. En als dat feest is, dan komt dat volk van Israël wel de grens over. En zo kan je ze in de val lokken. En dat gebeurde. Koning Balak die maakte een feest, een heel vies feest, zouden wij vandaag de dag zeggen. Er gebeurden allerlei smerige dingen, maar het volk van Israël dwaalde af. Waarom? Omdat het zich vermengde, één werd met de goddeloosheid. Maar in eerste instantie lijkt er allemaal niks aan de hand te zijn. Het gaat allemaal nog goed en hij denkt op een gegeven moment, weet je wat, ik ga eerst naar mijn vriend en broeder toe. Ik ga naar koning Achab. Nou, en hij neemt een heel stetter met belangrijke mensen uit het koninkrijk van Juda mee en hij komt bij koning Achab aan. En die maakt er echt een feestje, een partij van. Hij slacht heel veel koeien en schapen. En hij laat zijn kleine koninkje eigenlijk maar eens zien wat een machtige koning hij is. En wat hij wel niet voor hem over heeft. Maar koning Achab is listig. Is net als die Bileam. Wat doet hij? Hij lokt hem eerst in de tent en hij zegt, lekker eten. Lekker drinken, misschien een lekker wijntje erbij. En dan zegt hij, weet je wat? Hey koning, ik heb 2 steden, maar de Syriërs zijn gekomen en die hebben mijn steden afgepikt. Oorlog gevoerd. Wil jij me nou niet helpen om die 2 steden, Ramoth en Gilead, weer terug te nemen, zodat het weer van mij wordt? Nou, koning Jozefat, die is helemaal in de gloria, die is helemaal die overvloed die hem net gegeven is. Dat eten en dat drinken en al dat vee en al die dat heerlijke eten. En dan zeg je, ja natuurlijk joh, ik ga met je mee. Mijn volk is als jouw volk en ik ga helemaal met je mee. Eigenlijk is hij helemaal in de val gelokt. En hij is al dieper in de val voordat hij ineens beseft. Maar wacht even joh, wacht even. Ik moet de Heere nog raadplegen. En terwijl hij dat beseft, zegt hij, hij heeft al gezegd, ik ga je helpen. Vraagt hij, Achab, heb jij nog profeten van de Heere? En Achab die zegt, ja hoor, die heb ik wel. En hij laat er een hele stette komen. 400 profeten komen aan. En volgt een heel ceremonie. En hij zegt, joh, profeten, vertel jullie eens, wat zegt de Heere? Kan ik tegen die 2 steden gaan optrekken? Zullen we gaan winnen? Of moeten we beter thuis blijven en dan die steden maar van de Syriërs laten? En die 400 profeten die komen als 1 machtig woord. De Heere heeft gesproken. Ga maar naar Ramoth en Gilead. En jullie zullen zeker winnen en in vrede terugkeren. Kan je dat voorstellen? 400 profeten. Dat is deze zaal helemaal vol. En dan buiten op de straat staan allemaal profeten. En ze zeggen allemaal, de Heere zegt, jullie zullen winnen. Nou, dat is toch zo klaar als een klontje. Als er 400 profeten zijn die dat zeggen. Nou, 400 mensen, die moeten het toch wel weten. En dan is er zelfs nog een profeet. Zijn naam was, hoe heette die ook alweer? Zedekia, de zoon van Keana. Wat had hij gedaan? Hij had een soort van horens, ijzeren horens gemaakt. En daarmee stond hij voor die 2 tronen van de koning. En stond, zo zullen jullie die vijanden verslaan. Dat zegt de Heere. Dus dat alles wat hij met zijn mond zei, dat zette hij nog eens kracht bij met wat hij uitbeeldde, met ijzeren horens. Dat waren niet zeg maar zomaar dingetjes, maar daar zouden de vijanden wel bang van moeten worden, van die ijzeren horens. Maar die godvrezende koning, die zint het hem toch niet helemaal. Die denkt, 400 profeten en ze zeggen allemaal hetzelfde. Er is geen eentje die zegt. Hij zegt, is er niet nou nog 1? En misschien denk je bij jezelf, ja, hallo, of dat je er nou 400 hebt of 401, dat maakt toch eigenlijk ook niet uit. Nou, die koning Achab die zegt, ja, er is er nog wel 1. Dat is een hele vervelende vent. Die man heet Micha en die zegt nooit iets goeds. Alsjeblieft, hou hem erbuiten. Maar ja, koning Jozefat die denkt, ja, als dat nou wel echt een profeet van de Heer is, dan wil ik het toch eigenlijk wel graag horen. Nou, er wordt een knecht naartoe gestuurd en die knecht die komt. En die knecht zegt tegen Micha, joh Micha, alsjeblieft, 400 profeten die spreken in het voordeel van de koning. Doe nou ook even mee in het spelletje en hou het even gezellig. We zijn net zo blij dat we vrienden zijn geworden met ons buurland. Het gaat net goed. Alsjeblieft, speel het spelletje maar gewoon mee. En dan staat Micha en die zegt, ja wacht even, ik kan niet met een spelletje meespelen. Ik kan niet meedoen met wat 400 mensen zeggen. Ik kan alleen maar zeggen wat mijn baas te zeggen heeft. Ik kan niet meedoen met wat de hele wereld zegt. Ik kan alleen maar doen wat hij zegt. Nou, zo staat Micha daar en de koning, koning Achab, die staat daar en met zijn prachtige koninklijke kleren en die zegt, joh Micha, wat zegt de Heere? Kan ik vechten tegen die twee steden of niet? Ja hoor, zegt Micha. U kunt gerust er naartoe gaan. En hij praat eigenlijk net als die 400 profeten. En Achab, die voelt aan van, hey, wat Micha nu doet, die man die altijd recht door zee spreekt wat God zegt, die spreekt nu zelf zo met mij mee. Dit is niet goed. Dat is apart, hè? 400 profeten die zeggen, ga maar. En dan moet dat ene vervelende mannetje nog komen, Micha, die nooit wat goeds profeteert. En nou zegt hij wat goeds en hij wordt gelijk. Hij zegt, wat doe je nou? Ik heb toch gezegd dat je alleen maar moet zeggen wat de Heer zegt? En dan gaat Micha iets heel apart zeggen. Hij gaat helemaal niet in op de vraag, moet ik optrekken tegen Ramoth en Gilead? Maar hij zegt, ik zag in een beeld of in een visioen of in een droom, zag ik het volgende. Ik zag het hele land Israël en ik zag daar allemaal poppetjes lopen, allemaal mensen lopen. En die mensen, ze deden allemaal maar wat. En hoe kwam dat? Die mensen die hadden geen herder. Het waren schaapjes die geen herder hadden. Die mensen van Israël, die hadden geen heer, staat er. Geen leider. Geen koning die hun leiding geeft. Eigenlijk wat Micha hier doet, is spreken over het gevolg van de oorlog. Waarom? Omdat Achab in die oorlog, in die strijd, het zou verliezen en zou sterven. En dat voelt Achab heel goed aan. Toen zei de koning, vers 17, de koning van Israël tegen Jozefat, ik zei het toch, deze man die voorspelt niks goeds over mij. Alleen maar onheil. Alleen maar onvrede. Nou, en dan zegt Micha nog meer. Dan zegt hij het volgende. Daarom, hoor nu het woord van de Heere. Ik zag de Heere zitten op zijn troon. Heel het hemelleger stond aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. En de Heere zei, wie zal Achab, de koning van Israël, misleiden? Kan je dat voorstellen? Dat je in een droom of in een visioen God ziet, met al zijn tienduizenden maal tienduizenden engelen om zich heen. En dan roept God vanuit de hemel, wie gaat Achab misleiden? Wie gaat Achab om de tuin leiden? En dan komt daar een vieze geest, een duivel, die komt naar boven en die zegt, kom maar, dat wil ik wel doen. Die ziet het plan helemaal zitten. En God vraagt, hoe denk je dat te gaan doen? En dan zegt hij, nou, ik zal een leugengeest geven in zijn profeet. En God zegt, goed, ga maar. Je kan het doen. En dit vinden wij, Nieuw Testamentisch, natuurlijk allemaal een beetje raar. Dat we zeggen, hoe kan God nu zoiets vragen? En hoe kan God nu zoiets toestaan? Nota bene dat zijn eigen kind Jozefat, die hem vreest, helemaal meegezogen wordt in die misleiding. En het nog lukt ook. Nou, we zeggen, als eerste zeg ik, de misleiding komt niet bij God vandaan als auteur dat hij zegt, ik maak een plan om Achab en Jozefat om de tuin te leiden. Dat is die smerige geest die naar voren treedt en zegt, ik zal een leugengeest in die 400 profeten geven. En nu beseffen we ineens van, oh, maar wat is hier gaande? Die 400 profeten die allemaal zeggen, ga maar hoor, je zal in vrede terugkeren, ga maar, de Heer is met je.
dat is niet de Heere die spreekt. Dat is een leugengeest die spreekt. En die misleidt koning Achab en die misleidt koning Jozefat. En dit vinden we misschien heel moeilijk en vinden we heel raar. En Micha die heeft het ook moeilijk mee. Want het is wel zijn volk. En niet alleen dat hij deelgenoot is van het volk van Israël, maar Micha beseft heel goed, het volk Israël en het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, dat is het eigendom van God zelf. En het gaat ten gronde door afgoderij, door hoererij en door zonde. En dan komt die leugengeest in Zedekia, die met zijn ijzeren horens liep, en die loopt naar Micha toe en die zegt, Micha, hoe durf je zo te spreken? Hoe kan je dat nou doen, man? Hoe kan je nou zeggen dat de geest van God van mij is afgegaan? En hij slaat Micha in zijn gezicht, op zijn kaak. En Micha die antwoordt het volgende, u zult het zien, zegt hij tegen Zedekia, je zult het zien als je van kamer naar kamer vlucht om voor de vijanden je eigen te verstoppen. En koning Achab die staat op het punt om uit te barsten van kwaadheid en van woede. En die zegt, zet Micha in de gevangenis en laat hem brood eten van verdrukking en water van verdrukking. Zorg er maar voor dat hij het heel benauwd heeft daar in de gevangenis, dan zal hij zijn lesje wel leren. Maar Micha, die man die voor God staat, die zegt, oké, als dat gebeurt, dat u in vrede terugkomt, dan heb ik niet gesproken in de naam van de Heer. Nou, dat is even kort een beetje het verhaal waar we mee te maken hebben. En ik heb als eerste gezegd, waar wij voor moeten opletten is het volgende. Als we zo rijk gezegend zijn, dat we de zegenaar, degene die ons de zegen geeft, uit het oog gaan verliezen. En dat we meegezogen worden in de leugengeest, de tijdgeest. En dat we meegenomen worden met de massa, met de stroom en de grote wereldbevolking. Dat we meegenomen worden bij God vandaan. En we zouden misschien kunnen zeggen, maar dat is bijna niet mogelijk als er zo'n krachtige leugengeest is die ons helemaal beïnvloedt. Misschien zou je zeggen, ja, maar dan kan ik er ook niks aan doen. En dan konden die 400 profeten er ook niks aan doen, want dat was extern. Dat kwam buiten vandaan in hen. En hoe kwam dat dan, dat die ene man, Micha, wel verbonden was met God en zich niet had vermengd met die leugengeest? Nou, allereerst wil ik zeggen dit. Omdat Micha één besef had, het woord van onze God, dat staat boven alles in mijn leven. Wat er ook gebeurt, welke machtige koning er ook voor me staat en welke beloning of wat voor geschenk ik ook zal krijgen, het zal me niks uithalen wat ik krijg of wat voor geschenk ik aangeboden krijg. Ik heb met één ding te maken en dat is het woord van God. En ik wil dat als eerste belangrijkste les aan ons vandaag allemaal meegeven. Wat heeft het laatste woord in jouw leven? Is dat je gevoel? Ik voel me er wel goed bij. Is dat de grote massa die zegt, kom maar met mij mee, joh. Het voelt niet alleen goed, het is ook goed. Kom maar. Kom maar met mij mee. En ja, weet je, ik ben toch ook niet alleen. We doen het toch met elkaar. Kom maar, joh, kom maar met ons mee. Zo kunnen we wel met elkaar. Dat is het gevoel en de ervaring van de massa, waarin je meegezogen wordt. En je wordt niet meegezogen dichter naar God, maar je wordt eigenlijk steeds verder bij hem vandaan getrokken. Dat is wat die leugengeest doet. Dat is wat de boze voor plan met ons heeft. Hij wil ons in de eerste instantie inpalmen en vervolgens helemaal bij God vandaan trekken en steeds verder naar de afgrond helpen. Om ons uiteindelijk in de hel te brengen. En besef dat goed. Het is niet God die ons graag in de hel wil hebben. God heeft de hel bereid voor de engelen en voor de afvallige engelen en voor de demonen. Voor Satan. En hij heeft de hel daarvoor gereed gemaakt, maar niet voor mensen. Sterker nog, God heeft gezegd, ik heb hierin lust. Ik wil dat de goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. Dat is het plan van God. God wil ons niet naar beneden trekken. Hij wil ons omhoog duwen. En hij wil ons zegenen en overladen met zichzelf. En hij wil ons bij de eindbestemming brengen. Bij hem zelf. 400 leugenprofeten spreken door één mond. En één man staat daar als een eenling. En hij spreekt het woord van de Heere. En ik wil daar ook een volgende les uit trekken. Als christen sta je vaak alleen. Sta je vaak alleen. Alleen op je werk. Alleen in je schoolklas. Alleen in je familie. Alleen in de maatschappij. Of toch niet? Nee, er zijn nog wel meer christenen. Maar wat het allermooiste is, is je bent nooit alleen, want God heeft jou zijn geest gegeven. De geest van waarheid rust op jou. Is in jou. En die stelt jou in staat om wat er ook gebeurt, zelfs als de hele wereld zich over jou heen valt en zich aan jou ergert omdat jij maar zo'n zielig alleen iemand bent, om dan als Micha te blijven staan. En te zeggen, wat er ook gebeurt, ik volg mijn Heer. En ik zal alleen maar spreken wat Hij tot mij spreekt. Dus dat is de tweede les. Als christen sta je vaak alleen tegenover de grote meerderheid. Ja? Dat is twee. Nou, laten we nog heel kort even gaan kijken naar koning Jozefat. En dan zie je eigenlijk werkelijk wat er aan de hand is. Koning Jozefat die is in eerste instantie huwelijksbanden aangegaan. Vervolgens gaat hij bij koning Jozefat op bezoek. En je ziet eigenlijk koning Jozefat, die voert de regie uit. Wat doet hij? Hij zegt, hij gaat hem naar binnen lokken en dan zegt hij, kom, we gaan samen vechten. Nou, en dan heeft Jozefat al ja gezegd voordat hij er erg in heeft. Hij laat nog profeten komen, maar wat doet Jozefat? Hij laat zich meezuigen met die 400 profeten. Hij laat zich meezuigen door de massa. En dan vervolgens, we hebben dat niet gelezen, ik ga dat ook niet lezen, maar dan gaat Jozefat toch strijden. En wat zegt koning Achab? Echt, sorry dat ik het misschien zo zeg, maar het is echt een viezerik. Dan zegt hij tegen koning Jozefat, weet je wat jij moet doen? Jij moet je koninklijke kroon opzetten en je koninklijke keren. Dan zal ik me gewoon als soldaat verkleden, zullen we samen gaan vechten. En denkt Achab, dan pakken ze hem, want hij is de koning en mij laten ze wel met rust, want mij zien ze niet. En dat vind ik het mooie van God. God trekt altijd zijn plan. En hij kiest zelfs nog voor zijn kind wat afdwaalt. Koning Jozefat, die staat daar als koning en die staat daar in zijn strijdwagen. En wat had die koning van Syrië gezegd, de vijand? Hij zegt, je moet alleen de hoogste man pakken. Dus dat hele leger, die ziet daar een of andere prachtig mooi geklede soldaat en denkt, dat moet de koning zijn. En ze gaan er allemaal op af. En koning Jozefat, die staat daar te sidderen en te beven. En wat gaat hij doen? Hij gaat doen wat hij al veel eerder had moeten doen. Hij gaat om hulp roepen en hij zegt, God help mij. En op dat moment opent God de ogen van al die vijandige soldaten. En ze zien, hé, maar wacht even, dat is Agab niet. En dan is er één soldaat, die schiet gewoon, heel simpel, eenvoudig, staat er, zijn pijl. En wat gebeurt er? Die raakt koning Agab, die verkleed is als soldaat, zomaar tussen de gesp en het panzer. Op een plekje waar het niet zo goed beschermd is. En koning Agab die zegt tegen degene die achter de teugel staat, help me, ik moet uit het leger, want ik ben dodelijk gewond. En aan het einde van de dag likken de honden het bloed van koning Agab. Wie had het nou voor het zeggen? Was dat koning Jozefat, die God vreesde, of was het koning Agab? Koning Agab die palmde Jozefat helemaal in, hij had de regie over hem, en Jozefat die hoefde alleen maar te knikken, en die ging helemaal mee in zijn plan. Nou, één ding ga ik nog zeggen over koning Jozefat, en dat is geruststellend, uiteindelijk heeft hij zijn lesje wel getrokken. Want hij komt terug in zijn koninkrijk, hij wordt bestraft door een profeet, maar het gevolg is dat hij zijn koninkrijk weer laat opbloeien door alles wat niet met God te maken heeft uitroeit en het recht herstelt en de God van Israël weer verhoogt. Misschien zeg je wel van, oké, dit is allemaal heel mooi, het is Oude Testament. Wat heeft dit vandaag voor mij te zeggen? Buiten de dingen om die ik al gezegd heb. Die lessen die we kunnen trekken, dat we alleen staan. Dat we moeten oppassen wanneer we overvloed hebben. En dat we niet meegezogen worden met de massa. Ik wil met jullie nog een gedeelte lezen uit 2 Thessalonicenzen. En eigenlijk wil ik hiermee eigenlijk de toepassing maken van wat heeft het voor ons te zeggen. En ik ga dat kort houden. De 2 Thessalonicense brief is een brief van Paulus en gaat eigenlijk in het geheel, staat eigenlijk geheel in het teken over de wederkomst van Jezus. In de gemeente van Thessalonicense waren daar wat afwijkingen van, er waren wat dwalingen. Waarschijnlijk zijn er brieven gemaakt die ondertekend zijn met de handtekening van Paulus, terwijl ze niet van Paulus waren. En die waren daar in Thessalonicense aangekomen en de mensen daar die hadden gedacht van, oh, maar de dag van Jezus Christus is al aangebroken. En Paulus die trekt vuil van leer, die zegt van, wacht even, dat is niet gebeurd. Dat gebeurt pas. Nou, en dan gaat hij in hoofdstuk 2 gaat hij allemaal dingen noemen die nog zouden moeten gebeuren voordat Jezus terugkomt. En die ga ik nu niet behandelen, omdat ik het bondig wil houden. Maar ik ga jullie lezen 2 Thessalonicenzen 2, vers 9, 10, 11 en 12. Het begint bij vers 9. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Nu spreekt hij over de antichrist. Met allerlei krachten, tekenen, wonderen van de leugen. Die moeten jullie onthouden. Van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid. Oké. Dus voordat Jezus terugkomt, gaat dit gebeuren. Er komt iemand die gaat ons misleiden. En waar gaat hij zich... Gaat hij ons mee misleiden? Waar gaat hij de hele wereld mee misleiden? Met tekenen? Met wonderen van leugen? Met allerlei misleiding van ongerechtigheid? Ongerechtigheid is niks anders als zonde of wetteloosheid. En hoe gaat hij dat doen? In degene die verloren gaan. En hoe doet hij dat? In hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Oké. Dat is een hele moeilijke volzin. En daar zouden we uren over kunnen nadenken en mediteren. Maar wat er eigenlijk staat is, oké, er gaat straks een grote groep mensen verloren, omdat ze meegezogen worden door de leugen van ongerechtigheid. Ze worden meegetrokken in de zonde. En waarom? Omdat ze de liefde tot de waarheid niet hebben gehad. En wat was de waarheid? Om gered te worden. En kinderen, een vraag voor jullie. gered te worden. Wat sprak de engel tegen Maria over de naam van Jezus? Hij zei, je moet zijn naam heten Jezus, want Jezus zal zijn volk redden. Wauw. Jezus betekent redden. Knap. Jezus betekent redden. Jezus wil niks liever dan degene die verloren gaan redden. En de verlorenen die gered moeten worden, die hebben de redder die gezegd heeft, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven, niet lief gehad. Ze hebben de liefde tot de waarheid, de liefde tot Jezus Christus, niet gewild. Ze worden misleid met de misleiding om maar niet gered te hoeven worden. En dan staat er een hele belangrijke tekst. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Misschien zei je het er net bij het lezen van het Oude Testament, ik heb er een beetje moeite mee dat God een dwaling zendt in de door middel van een leugengeest. En misschien denk je, ja, dat kan toch eigenlijk niet. Maar wat hier staat is het volgende. God stuurt in de laatste der dagen, in het einde van de tijd, een krachtige dwaling. Met andere woorden, hij laat de leugengeest de vrije loop. De leugengeest krijgt de volledige ruimte om hen die de liefde tot de waarheid niet hebben gewild. Dit is best wel ernstig. Of niet best wel, dit is ernstig. Zodat zij de leugen zullen geloven. Eigenlijk zien we wat daar in de tijd van koning Agab en van koning Jozefat gebeurde als een kleine situatie die nu in het groot plaatsvindt. We zouden misschien kunnen zeggen, het was een voorvervulling in wat er hier al geprofeteerd staat. Wat daar in het klein gebeurde met 400 profeten, gebeurt in het laatste der dagen massaal. Wereldwijd. Wereldwijd worden er mensen misleid om de waarheid, maar niet lief te hebben. En waarom sta ik nu met mijn Bijbel zo? Wat heeft Jezus gezegd? Ik meen Johannes 4. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Dit woord staat werkelijk vol van Jezus, die de waarheid is. Die niets liever wil dan u, mij en de gehele wereld die verloren ligt, daaruit te trekken en te behouden. Te redden. En te redden van die leugengeest die er rondgaat om ons te misleiden en af te trekken van de waarheid. En dat doet hij al 2000 jaar op zeer listige wijze. Ik zal er een aantal noemen. Dat doet hij door kerkjes te planten waar mensen met een Bijbel rondlopen. En Jezus wel een aardig mannetje is. En goede dingen gedaan heeft. Maar ja, wat moet je voor de rest met Jezus? Dat doet hij door middel van hele strenge kerken op te richten. Waar het soms nog wel over Jezus gaat. Waar het soms wel over de Bijbel gaat. Maar waar God en Jezus zo ver van mensen wordt gehouden, dat ze niet tot hem kunnen komen. Dat doet hij door de meest wetteloze dingen in dingen te organiseren, zodat mensen zich volledig kunnen uitleven in wat hun denkt dat goed is. Als ik me er maar goed bij voel. Als ik het maar fijn vind. Als ik het maar leuk vind. En zo wordt wereldwijd massaal mensen afgetrokken van de waarheid. En mensen buiten Jezus gehouden. En ik denk dat we ook kunnen zeggen, al gaat dit vandaag de dag echt over de wederkomst van Jezus, in dit hoofdstuk 2 Thessalonicenzen, dat we wereldwijd misleid worden door alles wat er vandaag de dag allemaal gebeurt. En ik ga daar niet heel veel op in, want ik wil het wel bij feiten houden. Maar ik denk dat we allemaal wel inzien dat we misleid worden met alles wat er gebeurt. Dat niet meer premier Rutte in Nederland het voor het zeggen heeft, maar dat er boven vandaan aan de touwtjes wordt getrokken. En ik wil dat toelichten met een Bijbels voorbeeld. Als in een Bijbels voorbeeld een gezond koningschap is, een gezond leiderschap is, dan is dat leiderschap in eerste instantie verbonden met God. En dat leiderschap is verbonden met het volk. Ja, dat is belangrijk. Dat is gezond, goddelijk leiderschap. Dat kan op twee manieren afvallen. Door een dictator aan te stellen, die het volledig, het regime onder handen houdt. Of door een extern leiderschap in te voeren, zodat het leiderschap niks meer te zeggen heeft. Ik zal een voorbeeld geven. Koning Zedekia is aangesteld door koning Nebukadnezar. Nebukadnezar heeft het voor het zeggen. En koning Zedekia die zit daar maar als een trekpoppetje van koning Nebukadnezar. Hij heeft niks te vertellen. En dat wil ik doortrekken naar ons vandaag. Wie heeft het in Nederland voor het zeggen? Is dat de Nederlandse regering of is dat de Europese Unie? Ik denk dat we allemaal wel moeten erkennen en moeten zeggen van Nederland heeft werkelijk niks te vertellen. We zijn, ja, sorry dat ik het zo zeg, dat zoals Geert Wilders het zegt, dat Rutte het schoothondje is van de Europese Unie. De Europese Unie heeft het voor het zeggen en Nederland die knikt en doet wat er gezegd wordt. En ik wil daarmee zeggen het volgende. Dat we met elkaar allemaal zijn afgegleden. En dat we eigenlijk niks meer te zeggen hebben. Dat we afgedwaald zijn. En ik vond het zo mooi dat jij het lied hebt uitgekozen. Herstel ons land. Want er staan verkiezingen voor de dag. En nemen wij nog de tijd vandaag om te bidden voor herstel voor ons land, zodat er straks een regering komt die in eerste instantie weer verbonden is met de grote leider. En dat is echt mijn gebed voor ons land. Dat we niet verder worden meegezogen door de misleiding die er is in de wereld, maar dat we een land hebben waarvan Mozes heeft geprofeteerd dat er een dwaas en onverstandig volk zal zijn in de laatste dagen. Paulus heeft het herhaald in de Romeinenbrief. Die Israël tot jaloersheid gaan verwekken. Laten we echt bidden dat het Nederland zal zijn. Als er in de laatste dagen een land is die Israël tot jaloersheid gaat verwekken. Laten we bidden dat het Nederland zal zijn. En ik ben echt van tot de volle overtuiging dat dat mogelijk is. Als wij als kinderen van God ons knielen, ons buigen en erkennen dat we een zondige natie zijn. Dat we erkennen dat wij en onze voorouders van God zijn afgedwaald. En ik ben echt van mening dat als zijn volk zich buigt, de zonde belijdt en zich bekeert. Want dat hoort er volledig bij. Zich bekeert naar de Bijbel terug. Terug naar wat God te zeggen heeft. Dat God door het onmogelijke heen een regering kan aanstellen. En dat ons land tot bloei komt. Voor hem. En misschien heeft deze preek een beetje een onverwachte hoek gekregen. Maar ik ben echt van mening. Laten we bidden. Laten we bidden voor ons land. Zodat ons land niet verder wordt meegezogen door de grote massa. Maar dat ons land gaat opstaan. En dat God zijn geest volledig kan uitstorten in ons land. Dat er niet kerkjes zijn, maar dat ons hele land één grote kerk is. Het is mogelijk. Weet je, er zijn opwekkingen geweest dat de politie niets te doen had. Dat de kroegen werden gesloten, de discotheken niet eens meer geopend waren en dat de grote zalen, waar eerst gefeest en gedanst werd, grote en krachtige bijeenkomsten waren waar God zijn geest machtig manifesteerde. Waar mensen onder overtuiging van zonde de Heer Jezus aannamen en voor hem gingen leven. En als hij dat kon bij dorpjes en bij steden, dan kan hij ook dat ons in ons land. Als hij het kan doen in een persoonlijk leven, dan is het voor God hetzelfde als hij het doet voor 17 miljoen inwoners. En ik wil jullie echt vragen. Dit is echt mijn vraag aan jullie. Gaan we nog serieus nemen waar God ons voor roept? Om de plek van voorbeden in te nemen. Om verbonden te zijn, net als Micha met hem. Verbonden met de waarheid, om zo niet meegezogen te worden met de grote massa. Want ik wil je één ding zeggen. Als de grote massa als door één mond spreekt, dan moeten wij als christenen direct ons lampje aanzetten en zeggen, wacht even, hier kan iets mis zijn. Als de hele wereld iets roept, moeten wij gaan nadenken. En dat is echt het laatste wat ik zeg. Als de hele wereld iets roept, moeten wij gaan nadenken. En laten wij onze plaats en onze positie als bidder en als voorbidder gaan innemen. Zullen we daar met elkaar voor gaan bidden? Hemelse Vader, ik wil u danken voor het woord wat we vanavond tot ons hebben gekregen. Het was misschien niet wat we hadden willen horen vanavond. Heren, het was misschien niet zoals die 400 profeten die koning Achab streelden in hetgeen wat Achab graag wilde horen. Maar het is wel uit liefde vanuit uw hart dat u niet wil dat wij verloren gaan. Dat wij niet meegaan met de grote stroom en de grote massa. Maar dat wij opstaan, voor u buigen. En bidden voor ons land. En Heer, dat gebed wat we net met ons hele hart hebben gezongen. Heer, herstel ons land. Dat is onze gezamenlijke roep tot u, o God. Herstel ons land, o Heer. En zend opwekking in ons land. Heer, en het lijkt misschien een vraag die bijna onmogelijk lijkt. Als we bidden dat u een wonder doet op 21 maart. Maar tegelijkertijd, Heren, zeggen we in geloof. U staat erboven. U bent degene die werkelijk de touwtjes in handen heeft. U heeft het gezegd, Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En uw hart brandt vol ontferming, vol barmhartigheid en vol van liefde. Ook over ons land. Ook al heeft ons land zich afgekeerd van u. Ook al heeft ons land zich niet bekeerd tot u. En al heeft ons land allerlei wetten aangenomen die u tergen en u in het hart raken. Daarom is ons gebed, Vader, herstel ons land. En zegen ons volk, Heer, met een opwekking. Zegen uw kinderen, Heer, met gebed. Met een gebedslast, Vader. Zodat we het niet meer van onze schouders kunnen afwerpen. Maar zodat we werkelijk onze plaats als voorbidder innemen. Vader, help ons. Vader, en vervul ons met uw geest. Zodat we zien, de wereld zien zoals u ze ziet. Zodat we bewogen zijn zoals u bewogen bent. Dat we vervuld zijn met de liefde zoals u lief heeft. Dat we oren hebben, Heer, om de noden van de mensen om ons heen te horen. En om daar als het ware uw liefde, uw zalfolie in te gieten, uw woorden. Die genezende werking hebben. Vader, geef dat we net als Micha in de wereld zullen staan. Zelfs als de grote massa zich tegen ons keert. Vervul ons met uw geest, zodat we stand zullen houden. Op de dag van het kwaad, op de dag van het onheil, op de dag van een verzoeking. Vader, geef dat we niet meegezogen worden met de grote massa. Maar dat we meegezogen worden naar u toe. Dicht aan uw hart. Dicht aan uw voeten zullen blijven, Vader. Help ons, Vader, zoals ik begonnen ben met spreken. Heilig te leven. Om zo vervuld te kunnen zijn met de Heilige Geest. Vader, help ons. Zegen een ieder zo van ons. En werk uit wat u gesproken heeft. In Jezus' naam. Amen.